Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Fijn om met zoveel weer bij elkaar te zijn deze morgen, rondom het rijke woord van onze Heer en Heiland. Broeder Henk Visser, ook dankbaar dat je vanmorgen in ons midden bent om dat woord te openen. Broeder Hans Kraaien of zo weer vanmorgen spreken, maar die was helaas verhinderd en Henk die heeft zijn plaats ingenomen vanmorgen. Dankjewel. We hebben alle reden om de Heer te loven en te prijzen. En dat wil ik dan ook doen met het beginnen van lied 25 van Opwekking. Laat ons met elkaar zingen, prijzen en loven de Heer. Lied 25 van Opwekking, laten we dat twee keer doen. Toch reden om hem te loven en te prijzen, omdat hij degene is die ons uit de duisternis riep tot zijn wonderbaar licht. En in dat wonderbare licht mogen wij wandelen. In dat wonderbare licht mogen we ook zijn woord openen en bestuderen. En die 1004 die spreekt daar dan ook over. Hoe groot is God voor mij? 1004. En genade hebben wij deel gekregen en daar mogen we uit leven iedere dag en dan mogen we op feestmaal vieren met hem, zodat we ook met elkaar zingen. Dat is 18 van Opwekking. 18, ja. Ik zie dat er heel veel kinderen zijn vanmorgen. En had ik eigenlijk een verhaaltje. Jullie zijn vorige week een weekendje weg geweest. En zijn jullie ook in een schaapskooi geweest. Toch? Ja. Maar zulke kleine schaapjes, die waren er niet meer, hè? Die waren allemaal al wat groot en zo. Maar er zijn ook van die kleine schaapjes nog, hè? Dit is een klein schaapje. Maar nou heb ik een verhaaltje voor jullie vanmorgen. En dat gaat over een geitje. Een klein geitje. Dit is zo'n schaapje, maar een geitje, dat lijkt erop, hè? Dit is ook zo'n lief diertje, toch? En dat zal ik jullie vertellen vanmorgen. Wat ik van de week meegemaakt heb. Dinsdagavond, laat. Het was eigenlijk al nacht. En het regende. Het was koud buiten. En ik zat in de kamer en zo in één keer wordt er geklopt. Ik verdorie, wat is dat nou? In de nacht zo laat nog. En ik doe de deur open en daar staat een man helemaal zeiknat van de regen. En weet je wie dat was? Boer Harms. En ik zeg, wat moet jij nog zo laat in donker, in de nacht, in de regen? Hij zegt, man Arie, ik ben helemaal bedroefd en ik weet niet meer waar ik het zoeken moet. Ik ben de hele dag al aan het zoeken. Mijn geitje is weg. Mijn lievelingsgeitje is weg. De tranen stonden in zijn ogen. Hij zegt, zou jij niet helpen willen zoeken? Ik zeg, nou ja, het is nou al laat en het is donker. Weet je wat we doen? We gaan eerst even lekker slapen en dan gaan we geitje zoeken. Nee, zegt hij, dat gaat niet, dat moet gevonden worden. Dus ik zeg, nou ja, dan wil ik je helpen zoeken. Hij zegt, nou heb jij een vrachtwagen met allemaal lampen erop? Laten we nou met jouw vrachtwagen gaan zoeken. Nou ja, ik zeg, dan doen we dat. En wij in het donker, in de regen, aan het zoeken. Op de haven, maar niks, hè. Op het strand, ook helemaal niks. Overal hebben we gezocht. We hebben nog bij het parkje waar Lisa en Anouk wonen. Weet je wel, dat parkje daar. En we ook nog zitten zoeken of daar toe een geitje misschien was. Maar waar wij ook zochten, geen geitje. Nou, zei boer Harms, laten we dan in het bos gaan zoeken. Misschien is hij in het bos of bij dat speelbos daar. Ik zeg, maar dat man, dat is hartstikke donker. Nou, zei boer Harms, kom, we gaan zoeken. En wij het bos in en in het donker. En ineens zag ik wat. Hè? Ik zei, kijk, daar ligt wat. Ik denk dat het dat is. Zo wat wits, weet je wel, zag ik daar tussen de bomen. En ik er zo met mijn zoeklicht op schijnen, weet je wel. Maar nee hoor, het was een plastic zak. Zwerfvuil. Nee, dat was het niet. Ik zei, nou, we gaan eruit, want we zullen het niet vinden. Toen zegt hij, weet je wat, we gaan de dijk op. Want schapen en geiten gaan ook vaak de dijk op, hè. En ik zei, nou ja, met die vraag waren de dijk op. Maar ja, boer Harm zeuren natuurlijk. Wij moesten de dijk op. En rek open gefriemeld en met de vrachtwagen de dijk op. En nou ja, ook waar wij ook zochten op de dijk. Geen geitje. Dus een geitje was weg. Maar toen zo in één keer, toen zegt boer Harm, sst, hoor je dat? Ik hoorde nog niks. Ja, maar goed, last. Mee. En ik zeg, ja, ik denk dat ik het hoor. Ja, zei boer Harms, dat is hem. Dat is mijn lievelingsgeitje. Want elke boer hoort gelijk of het zijn geitje is. Hè? Dat hoort een boer gelijk. En ik zo met mijn zoeklicht aan schijnen zo. Hè, bij de dijk langs. Hè? Ik denk nou, en ja hoor, daar zag ik een geitje. Helemaal onderaan de dijk staat hij. Maar wat was er nou gebeurd? Een grote steen, echt een joekel van een steen, was op zijn pootje gerold. Ik zeg, shit man, hé, dat nog. Dat, ja. Hoe moet je dat beest nou loskrijgen? Nou, weg, zeg boer Arms. En die rolt zo die grote steen aan de kant. En die pakte dat geitje op. En die legde zo op zijn brede schouders. Hij zei, boer Arms, zo blij dat het geitje terug was. En dan had ik nog een handdoek in de vrachtwagen liggen. Die gebruik ik als ik zweter ben. Dus die gebruik ik nooit, maar... En toen heeft hij zo dat hele geitje afgedroogd met zijn handdoek. En zijn pootjes die waren helemaal hartstikke vies geworden. Die heeft hij schoongemaakt. Zo, met zijn handdoek. En toen heeft hij hem teruggebracht naar de stal. Binnen bij die andere geitjes. Want boer Arms die was zo blij dat het geitje weer terug was. En het mooiste was, toen zegt hij, nou heb ik ook nog een beloning voor je. En toen komt hij Terug? Nou, zo'n lolly heb ik nog nooit gezien. Zo'n joekel van een lolly kreeg ik. Echt. Had ik wel de rest van mijn leven, kon ik eraan snoepen. Zo'n joekel van een lolly. Echt, dat vond ik zo geweldig. En, maar dan komt het mooiste nog, hè. En toen s'avonds, toen was ik weer naar bed gegaan. Toen was ik weer thuis. En ik kon niet slapen. Nee, ik zat de hele tijd te denken en zo. En ja, als je zo'n spannend verhaal meegemaakt hebt, dan kun je toch niet slapen. Maar weet je, toen dacht ik, weet je, er is ook eigenlijk een goede herder. En jullie zijn in die schaapskool geweest en daar hebben jullie ook over verteld. Die houdt ook heel veel van ons. De Heer Jezus is ook eigenlijk een boer. Een herder is ook een boer. En die wil dat we heel dicht bij hem blijven. Altijd. Maar soms zijn we van die geitjes, ook van die bokjes, weet je wel. Dan lopen we weg, dan gaan we ons eigen gang. Maar dan zoekt hij ons weer op. En dan zijn onze voetjes wat smerig geworden, hè, op de dijk en zo. Maar dan maakt hij ze weer schoon. Want hij reinigt ons. Dat is eigenlijk mijn verhaal van vanmorgen. En daar wil ik ook graag van zingen. Lied 21 van het NBC. De Heer, hij zorgt voor mij. Zorgt voor ons, voor u en voor mij. Ik wil nog één lied zingen, dan kunnen tijdens dat lied de kleine kinderen naar de crèche. Die kunnen met Lummy mee naar boven. En dan krijgen ze nog meer mooie verhalen te horen. Dus. En dat is lied 31 van het NBC. Het spreekt ook over de Heer die ons zocht en die ons vond. En wij zijn met hem in vreugde opgestaan en mogen met hem leven. Zullen we dat lied met elkaar zingen? 31 NBC. Thank you. hem danken. Ja, trouwe hemelse Vader. Dank u wel, u zocht ons en u vond ons. En u raakte ons aan met uw levensgeest, Heer. En wij zijn nu met u opgestaan in een nieuw leven, Heer. En we mogen u dienen, Heer. En we mogen met u zoeken naar die verloren schapen, Heer. En daarom staat de tent er ook van de week, Heer, dat wij, ja, die evangelieboodschap, die blijde boodschap uit mogen dragen, Heer. Die blijde boodschap van redding. Dat u zoekt naar een ieder die verloren is, Heer. En dat u niet wil dat er ook maar iemand verloren gaat. Maar dat allen behouden worden, tot kennis der waarheid komen, Heer. En dat dat verlangen ook van de week in ons hart is, om uit te dragen die blijde boodschap, die heerlijke boodschap, van een opgestaan en levende Heer, die de straf heeft gedragen, de dood heeft overwonnen, en nieuw leven aan het licht heeft gebracht. En dat nieuwe leven is nu beschikbaar voor een ieder die gelooft, Heer. Heer, dank u wel dat we ook vanmorgen weer hier bij elkaar mogen komen. In alle rust en vrede, Heer. Dat we mogen luisteren naar uw woord, Heer. Dat we mogen luisteren wat u tot ons te zeggen hebt door uw woord. En daarom zijn we ook dankbaar dat broeder Henk Visser hier vanmorgen is. En dat hij de vrijmoedigheid neemt om die woorden te spreken, Heer. Woorden van u, Heer. Heer, we danken u, Heer, dat we zo aan zo'n begin van zo'n dienst mogen bidden, Heer, tot u. Dat we, ja, ons hart uit mogen spreken tot u, Heer. En dat is ook vaak moeilijk als je er in staat om die dingen te spreken die tot meerdere in de glorie van u zijn, Heer. Want met menselijke woorden is die rijkdom en die heerlijkheid, ja, die is toch niet, er is geen menselijk woord voor te vatten, Heer. Maar Heer, we mogen toch weten dat de Geest voor ons bidt en pleit, Heer. Dat u iedere dag voor ons zorgt en naar ons omziet. En dat u woorden in ons hart geeft. Woorden die tot meerdere eer en glorie van u zijn, Heer. Heer, want we mogen weten dat wij getrokken zijn uit deze duistere, sombere, ja, een wereld waar wij al minder en minder van gaan begrijpen, Heer. En dat we getrokken zijn, dat we gezet zijn in uw koninkrijk, in het koninkrijk van de Zoon uw liefde, Heer. En dat we dan met onze broeders en zusters dat woord mogen delen en daardoor op mogen groeien tot u, Heer. En op die manier ook uit kunnen dragen uw liefde, Heer. Komende week en de komende tijd die voor ons ligt. Heer, we danken u voor alles wat u ons geeft, een dak boven ons hoofd. Een geopend woord, een organist en alle dingen, Heer. Een kerstleidster, Heer, geef er ook haar vanmorgen, ja, dat ze die dingen op, naar de kinderen over mag brengen. Ja, want dat is toch belangrijk, hoe snel vervliegt toch uw woord, Heer. Ja, we leefden eerst in een land, dat in Nederland, dat was een christelijk land. Maar je bent een paar generaties verder en het christendom is weg. Men weet eigenlijk niet meer van de Bijbel, Heer. Maar wat zijn we dan u dankbaar, Heer? Dat wij in alle rust nog het woord van morgen mogen openen. En ja, dat niet iets is waar we ons oor op de borst hoeven te slaan, Heer. Maar dat het alleen maar is door de rijkdom van uw genade. Amen. Ik wil nog één kort liedje zingen. Dat is een refreintje. En dat doen we twee keer. Dat is een refreintje van 72 van het NBC. Ik mag wonen op de bergtop door de reine lucht omhoog. 72 van de NBC. En om dat manna te delen is onze broeder Henk Visser hier vanmorgen. Graag het woord aan Henk.
Hallo, wil ik de Bijbelteksten even duidelijk uitspreken?
Oké. Ik zal mijn best doen. Iedereen van harte welkom. Als ik mocht de Bijbelstudie straks tegenvallen, bent u niet voor niets gekomen. Want we hebben natuurlijk een geweldige inleiding gehad. Ik heb echt genoten. Ik ken onze broeder als spreker al, maar als wij een jeugddienst doen, dan weet ik waar ik moet zijn. En ook het gebed, eigenlijk zat daar alles in. Zo is het precies. Het woord wordt steeds minder geopend. Ik ga naar Deuteronomium 28. Nou, iedereen heeft fijn gezongen en iedereen heeft er zin in en iedereen denkt een paar teksten en een uitleg. Maar dan valt het vandaag wel tegen, want ik ga heel veel uit de Bijbel lezen. Want ik ben nu onverwachts ingevallen en de volgende keer kan ik dan hier mooi op doorgaan. Vers 1 begin ik. En ik vind het belangrijk dat iedereen het echt zelf ziet vanuit de Bijbel. Deuteronomium 28 lees ik een paar versen uit. Vers 1 en 2 begin ik. En het zal geschieden indien gij de stem van de Heer uw God vlijtig zult gehoorzamen, waarnemende te doen al zijn geboden die ik u eden gebied, zo zal de Heer uw God uw oog zetten boven alle volken der aarde. En al deze zegeningen zullen u overkomen en u ten deel vallen, wanneer gij de stem van de Heer uw God zult gehoorzaam zijn. Nou goed, dat hoofdstuk kunt u thuis lezen. Dit hoofdstuk gaat over de zegen en de vloek. De zegen als ze de Heer gehoorzamen en de vloek als ze ongehoorzaam zijn aan de Heer. Dan lees ik ook nog even vers 47. Omdat gij de Heer uw God niet gediend zult hebben met vrolijkheid en goedheid des harten, vanwege de veelheid van alles, zo zult gij uw vijanden die de Heere onder u zenden zal, dienen in honger, in dorst en in naaktheid en in gebrek aan alles. En hij zal een ijzeren juk op u als leggen, totdat hij u verdelge. Omdat gij de Heer uw God niet gediend hebt met vrolijkheid en goedheid des harten vanwege de veelheid van alles. En onze broeder zei al, eeuwen geleden, of generaties terug, werd het woord nog gekend en geopend. En we glijden af. En we zien ook als Vrije Westen, we zijn enorm gezegend geweest als Vrije Westen. Het Vrije Westen was een generatie terug ook nog heel gelovig. En we zien de enorme zegen, maar we zien net als het volk van Israël, als een volk enorm gezegend wordt, dan wordt God niet meer gedankt, dan wordt de Schepper niet geëerd, maar dan worden we hoogmoedig en dan gaan we net als Israël onze eigen weg. En we zien hier ook een beetje Romeinen 1, dat de schepping, het schepsel, dient boven haar schepper. En ik lees even 1 Timotheus, die hoeft u niet op te zoeken, 1 Timotheus 6 vers 17. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, noch hun hoop stellen op de ongestadigheid des rijkdoms, maar op de levende God, die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. En Israël in het beloofde land, enorm gezegend. Nou, we weten hoe het gegaan is. En in onze tijd is het eigenlijk al niet veel anders. Dan ga ik naar Deuteronomium 29, vers 24. Dus nogmaals, Deuteronomium 28 kunt u thuis lezen. En in de hoofdstuk staat ook van het volk. Des morgens zult gij zeggen, was het maar avond. Een enorm lijden wat over het volk zou komen. In het Oude Testament zien we dat vervuld worden. Maar, en dat is belangrijk dat jullie dat vanmorgen gaan zien. In onze tijd zie je dat ook nog steeds. Het Joodse volk, hè, de Tweede Wereldoorlog. Als je die geschiedenis van het Joodse volk kijkt, dan is het een geschiedenis van enorm veel lijden. En die Tweede Wereldoorlog, dan denk je ook van, hoe kan dat? Het enorme lijden. En we lezen straks, zullen we zien, iets meer zien, hoe dat nou allemaal kan. Vers 24. En alle volken zullen zeggen, waarom heeft de Heere aan dit land al zo gedaan? Wat is de ontsteking van deze grote toorn? Dan zal men zeggen, omdat zij het verbond van de Heere, de God van hun vaderen, hebben verlaten dat hij met hen gemaakt had, toen hij hen uit Egypteland uitvoerde. En zij eengegaan zijn en andere goden gediend en zich voor die goden, en zich voor die gebogen hebben, goden die hen niet gekend hadden en van wie geen een iets medegedeeld had. Daarom is de toorn des Heeren ontstoken tegen dit land, om daarover te brengen al deze vloek die in dit boek geschreven is. En de Heere heeft hem uit hun land uitgetrokken in toorn en in grimmigheid en in grote verbolgenheid, en heeft hen verworpen in een ander land, gelijk het is te deze dagen. De verborgen dingen zijn voor de Heere onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen tot in eeuwigheid, om te doen al de woorden deze wet. Dus het volk is in grote toorn gekomen en uit het land gezet. En dan komt dat vers 29. De verborgen dingen zijn voor de Heer onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen. Nou, als je gelovig bent, krijg je tegenstand, tegenspraak. En bijna altijd krijg je dezelfde teksten te horen. Hè? De Heer komt als een dief in de nacht. Maar als je dingen uit de Bijbel vertelt die wat moeilijker zijn, dan hoor je ook vaak de verborgen dingen zijn voor de Heer onze God. Deze hoor je dan ook heel vaak. En heel veel van jullie zien dit denk ik al wel. Maar voor diegenen die dit nog niet zien, let goed op waar dit vers staat. Deuteronomium 28, de zegen en de vloek. Hier zijn ze uit het land gezet, dus het volk is verworpen door de Heer. Hè? Deuteronomium 29, het volk is verworpen. En dan gaan we nu eerst Deuteronomium 30 lezen. Deuteronomium 30. Voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek die ik u voorgesteld heb, zo zult gij het weer ter harte nemen onder alle volken waarheen u de Heere uw God verdreven heeft. En gij zult u bekeren tot de Heere uw God en zijn stem gehoorzaam zijn naar alles wat ik u eden gebied. Gij en uw kinderen met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En de Heere uw God zal uw gevangenis wenden en zich over u ontfermen. Hij zal u weer vergaderen uit alle volken waarheen u de Heere, uw God, verstrooid had. En dan staat er, hij zal u weer vergaderen. En in de grondtekst staat, hij zal terugkeren en u vergaderen. Het maakt in principe niks uit, maar het maakt het mooier. Ook de King James vertaling heeft dat. Daar staat dus dat de Heer terugkeert en hen vergadert. En voor degene die de Bijbel goed kennen, maakt het dat veel mooier, omdat we vanuit Matthäus 24 vers 29, daar komt de Zoon des Mensen, die komt terug en hij vergadert Israël terug. En dat staat hier dus al. 5. En de Heer uw God zal u brengen in het land dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben, en gij zult dat erfelijk bezitten. Hij zal u wel doen en hij zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen. En de Heer uw God zal uw hart besnijden en het hart van uw zaad, om de Heer uw God lief te hebben met uw ganse hart, met uw ganse ziel, opdat gij leeft. Dus deze versen gaan over het herstel. Hij zal uw hart besnijden, hè, vanuit het Nieuwe Testament. De besnijdenis van het hart, dat is wedergeboorte. Dus de Heer keert terug en verzamelt het volk terug naar het land. En het volk leeft, komt tot geloof. Dit gaat dus over het herstel. En dan lezen we nu nog een keer Deuteronomium 29, vers 29. De verborgen dingen zijn voor de Heer onze God. Maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen tot in eeuwigheid om te doen al de woorden deze wet. Nou, eerst de geopenbaarde dingen, dat is makkelijk. Dat is wat in de wet staat. De geopenbaarde dingen zijn de zegen en de vloek en de consequenties daarvan. En de geschiedenis van het Joodse volk, we kunnen ook zien dat exact het zo is gegaan. De geopenbaarde dingen hoort ook bij dat Israël uit het land zou worden gezet, maar ooit zou worden terugverzameld. En straks ga ik er nog iets meer over vertellen, over die geopenbaarde dingen. Dus dat is wat God openbaart aan Israël. Want dan staat er ook, de verborgen dingen zijn voor de Heere onze God. Nou, als je dat hier leest, dan denk je inderdaad, de verborgen dingen zijn voor de Heere onze God. Wij hoeven en kunnen niet alles weten. Maar we weten, als kind van God, en mijn schapen horen naar mijn stem. Als je de Bijbel steeds meer leest, dan weet je, niets staat voor niets in de Bijbel. En de verborgen dingen zijn voor de Heer onze God. Daar ga ik met name de volgende keer, dit is een wat saaiere Bijbelstudie, maar de volgende keer ga ik daar met name wat uitvoerig op in. De verborgen dingen zijn voor de Heer onze God. Nou, en wat jullie dus nu moeten onthouden is, je hebt dus de verwerping van Israël, het herstel, en dit vers staat daar precies tussenin. Heeft iedereen, snapt iedereen dat, wat ik bedoel? Even schudden met het hoofd. Snapt iedereen dat? Ja? Er staat er precies tussenin. En dan maakt de volgende keer ook meer voorbeelden, dat zaken heel mooi precies op dezelfde plek staan. Nou, de zegen en de vloek, hoe dat werkt, ik vind dat je dat wel mooi kunt zien hier in Nederland. Nederland is enorm gezegend door gaswinning. Was een enorme zegen. En in Nederland was ook een gelovig volk. Hè? De gouden 18e eeuw heeft natuurlijk alles met geloof. We zijn enorm gezegend. Maar kijk eens wat onze broeder in het gebed ook al zei. Het enorme afval van geloof. En je ziet nu heel mooi dat die grote zegen wordt nu een vloek. Toch of niet? Dat wordt nu een vloek. Dat is wel bijbels. Dat heeft met bijbelse dingen te maken. Dat als een volk afvalt in geloof, dat dit soort dingen ons overkomen. En zo zijn er natuurlijk veel meer voorbeelden. Je ziet ook in de Bijbel dat Israël niet de afgoden binnen moet halen. Wat doen wij nu? Het begon met het smerige werk. Wie moest dat doen? Nou, we haalden allemaal mensen hier naartoe. Maar ook die goden. En je ziet de consequenties daarvan. Je ziet, wij zijn zo bezig met economie, met rijkdom. En de andere dingen interesseren ons bar weinig. In verkiezingstijd gaat het ook om economische cijfers. Maar veel minder over welzijn. En dus de zegen en vloek zie je ook tot in onze dagen in grote lijnen terug. Dan vers 10 lees ik nog even. Wanneer gij de stem van de Heer uw God zult gehoorzaam zijn, houdende zijn geboden en zijn inzettingen, die in dit wetboek geschreven zijn, wanneer gij u zult bekeren tot de Heer uw God met uw ganse hart, met uw ganse ziel, want dit gebod dat ik u eden gebied, dat is voor u niet verborgen, dat is niet ver. Het is niet in de hemel om te zeggen, wie zal voor ons ten hemel varen dat hij het voor ons halen en ons horen laten dat wij het doen. Het is ook niet op gene zijde der zee om te zeggen, wie zal voor ons overvaren aan gene zijde der zee dat hij het ons voor ons halen en ons het horen laten dat wij het doen. Want dit woord is zeer nabij in uw mond, in uw hart, om dat te doen. Zie, ik heb u eden voorgesteld, het leven en het goede en de dood en het kwade. Nou, deze versen kunt u thuis wel nazoeken, die worden in Romeinen 10 aangehaald. En op die manier, en zo werkt de Bijbel, ziet u dat dit schriftgedeelte ook nog steeds van toepassing is in onze tijd. En wat ook mooi is, hier wordt de wet gegeven. En ik stel u eden voor het goede en het kwade. En dan denken we direct aan die boom in de Hof van Eden. De boom van kennis van goed en kwaad. Hoe kom je aan kennis van goed en kwaad? Door de wet. Maar die wet, leert het Nieuwe Testament, is een bediening des doods. Die wet is wel heilig, rechtvaardig en goed. Maar er zit een zonde in ons. Een macht die veel sterker is dan de wet. En Paulus zegt, als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij nabij. En Satan had volkomen gelijk. De ogen zullen jullie geopend worden. Maar wat hij er niet bij vertelde, is dat je kunt wel onder die wet gaan leven. Je kunt wel de weg, ook zonder wet hoor. Mensen die zeggen van, nou ja, met zo goed mogelijk leven kom je er vast wel. Maar je kunt die weg wel gaan van zo goed mogelijk te leven. Maar er is een macht in ons die sterker is en het kwade ligt ons steeds nabij. En je zult zien dat je vaak doet wat je niet wilt. Dan gaan we nu naar Deuteronomium 31. Nou, de volgende keer ga ik hierop door. Als u dan dit even, mocht u niet goed in dit onderwerp zitten, nog allemaal even goed doorlezen. Deuteronomium 28 tot en met 32. We hebben al gelezen over dat de toorn over het volk van God zou komen. Nou, waar houdt die toorn allemaal precies in? Dan lezen we in Deuteronomium 31 vers 16. En de Heere zeide tot Mozes, zie, gij zult slapen met uw vaderen, en dit volk zal opstaan en nahoereren de goden der vreemden van het land, waar het naartoe gaat, in het midden ervan, en het zal mij verlaten en vernietigen mijn verbond dat ik ermee gemaakt heb. Zo zal mijn toorn te dien dagen er tegen ontsteken, en ik zal hen verlaten, en mijn aangezicht van hen verbergen, en zij tot spijze, dat zij tot spijze zijn. En vele rampen en benauwdheden zullen het treffen, dat het te dien dagen zal zeggen, hebben mij deze rampen niet getroffen, omdat mijn God in het midden van mij niet is. Ik dan zal mijn aangezicht te dien dagen geheel verbergen, om al het kwaad dat het gedaan heeft, want het heeft zich gewend tot andere goden. En wat zo mooi is, en die kwaadheden en die rampen, waarom gebeuren die? Omdat God niet in het midden van mij is, staat hier, van ons is. En dit is in het Oude Testament exact vervuld. Maar jullie weten dat het Joodse volk de Messias heeft verworpen. Hij kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet gewild. En hij kwam tot de wereld en de wereld heeft hem niet aangenomen, of net andersom. Maar we weten dat. En we weten ook, bijvoorbeeld in Lucas 21, dat de heidenen Jeruzalem binnengevallen zijn en dat het volk verstrooid is over heel de wereld. En ik hoop dat jullie gaan zien dat wat hier staat onze tijd is. En waarom gebeuren nou al die rampen en die benauwdheden, en denk aan de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld, omdat God niet in onze midden is. Emmanuel, God onder ons, staat in Lucas. En God was hier in de wereld. Hij zou die wereld verlossen, maar hij is verworpen. En hij verbergt zijn aangezicht nu ganselijk, dus geheel, helemaal, voor deze wereld. En dan zie je dus heel duidelijk de situatie waarin wij nu leven. En als jullie dat echt duidelijk gaan zien vanuit de Bijbel, dan ga je veel beter begrijpen waarom bepaalde dingen gebeuren in de Bijbel. Dan gaan we nu naar Deuteronomium 32. Vers 18. de rotsteen, en we weten wie de rotsteen is, dat is Christus, die u gegenereerd heeft, hebt gij vergeten. En gij hebt in vergetelheid gesteld de God die u gebaat heeft. Toen de Heere het zag, zo versmaadde hij hen uit toornigheid tegen zijn zonen en zijn dochters. En hij zeide, ik zal mijn aangezicht voor hen verbergen. Ik zal zien wat hun einde zal wezen, want zij zijn een gans verkeerd geslacht. Kinderen in wie geen trouw is. Ze hebben mij tot ijver verwekt door wat geen God is. Ze hebben mij tot toorn verwekt door hun heideleden. Ik dan zal hen tot naijver verwekken door hen die geen God zijn. Door een dwaas volk zal ik hen tot toorn verwekken. Nou, en dit moet je thuis ook heel goed uitzoeken, want dit vers wordt in Romeinen aangehaald. Dus, gij hebt de rotsteen vergeten en denk aan de Heer Jezus. Vervolgens staat er dan, even kijken. Vers 20 nogmaals. En hij zeide, ik zal mijn aangezicht voor hen verbergen. Ik zal zien wat hun einde zal wezen. Maar die vind ik dus heel mooi. Dus we hadden al, God verbergt zijn aangezicht. En hier staat, God verbergt zijn aangezicht en ik zal zien wat hun einde zal wezen. Dus we zien in onze tijd hoe het is, een wereld zonder God. Waar God zich niet mee bemoeit. En in Romeinen 1 wordt er ook aangehaald, daar staat dat God de wereld heeft overgegeven, losgelaten, om dingen te doen die niet betamen. God grijpt nu niet in. We kunnen doen wat we willen, maar hij grijpt niet in. Maar we gaan zien, zoals hier zo mooi staat, wat het einde zal zijn. Wat gaat dat brengen? En toen het Westen het heel goed ging, toen waren we God niet meer nodig. En we hebben enorm genoten van al die vrijheid op zondag. Je kunt doen wat je wilt. Maar we gaan steeds meer zien dat een wereld waar God niet in is, hè, denk aan al die aanslagen, maar we zullen nog steeds meer mee gaan maken, wat de consequenties daarvan zijn. En we hebben ook een nieuwe religie, dat is duurzaamheid, milieu. De Bijbel leert ons dat de schepping in baresnood is en dat aardbevingen, overstromingen enzovoort, die zullen elkaar steeds sneller opvolgen. Maar zoals Satan altijd doet, hij komt met een leugen, met een afleiding, want het milieu, CO2, hè, daar zal dan CO2 en al die andere dingen, daar zou dat van komen, al die overstromingen enzovoort. Nou, ik kan u vertellen, u kunt CO2 op nul gaan zetten. Het gaat gewoon door, het staat in de Bijbel. Het is een teken van die komst van Christus die steeds meer nabij komt. Het grootste gevolg is niet een teveel aan CO2 dat dit ons overkomt. Nee, het is niet ergens een teveel van, het is ergens een te weinig van. Te weinig kennis van het woord van God en geen geloof in God. Daarom zitten we in de situatie waar we in zitten. En daarom gaat die schepping die kant op met overstromingen, aardbevingen die steeds ernstiger zullen worden. Dat heeft de Bijbel voorzegd. Nou goed, ik hoop dat jullie nu zien dat God zijn aangezicht verbergt voor deze wereld. En dat hij nu kijkt van ja, wat is het eind daarvan? Wat komt er van zo'n wereld terecht? Nou, dit zijn dus de geopenbaarde dingen in de Bijbel. Daar ga ik iets meer over vertellen. Dan gaan we even naar Jeremia 23. Dus het volk zal teruggaan naar het land. Als er vragen zijn, mag altijd. Ik heb het liefst altijd Bijbelstudie bij mensen thuis. Want dan geef je die Bijbelstudie en dan, als het te snel gaat of niet begrepen wordt, dan stellen mensen vragen. Als ik hier vraag, als er een vraag is, dan zult u dat waarschijnlijk niet doen, want in zo'n groep doe je dat niet zo gauw.
Ik zeg, dat is nou juist jammer.
Ja, ik vind het altijd wel mooi, ja. Maar ja, je kunt ook vragen krijgen. Nou, 5. Ziet, Jeremia 23, vers 5. Dus we weten in Deuteronomium de geopenbaarde dingen, de verwerping van Israël, maar ooit zal de Heer terugkeren en het volk terugbrengen in het land. En dat is natuurlijk de belofte aan Abraham, hè, dat zijn nageslacht het land erfelijk zou bezitten. Ziet de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Nou, in het Nieuwe Testament wordt Jezus de zonen van David genoemd. Gaat natuurlijk over hem. Die zal koning zijnde, regeren en voorspoedig zijn. En recht en gerechtigheid doen op de aarde. Nou, en voor degenen die er wat minder in zitten, neem dit vers even goed op. Want het gaat over Jezus. Maar heeft hij recht en gerechtigheid gebracht? Heeft hij vrede gebracht in deze wereld? Het antwoord is... nee toch? In zijn dagen zal Juda verlost worden. Dit is van zijn waarde. Is Juda verlost? Die Emmausgangers, die waren zeer teleurgesteld. Wij verwachten dat hij ons zou verlossen, maar Eden is het, de derde dag. Nee dus. En dit zal zijn naam zijn waarmede men hem zal noemen, de Heere onze gerechtigheid. Daarom ziet de dagen komen, spreekt de Heer, dat zij niet meer zullen zeggen, zo waarachtig als de Heer leeft, die de kinderen Israëls uit Egypteland heeft opgevoerd, maar zo waarachtig als de Heer leeft, die het zaad van het huis Israëls heeft opgevoerd en die het aangebracht heeft uit het land van het noorden en uit al de landen waarheen ik ze gedreven had. Want zij zullen wonen in hun land. Nou, als je dit dus leest, en dan gaan we even naar Lucas, dan denk je toch, als die Messias komt, dan komt een verlossing. Lucas 1, vers 32. Deze zal groot zijn en de zoon des Alleroogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal over het huis Jacobs koning zijn in de eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Nou, als je dit leest, dan denk je aan Jeremia 23, maar ook aan het boek Daniel. Hè, waar die steen van de berg rolt en komt een eeuwig koninkrijk. Heel veel profetieën in het Oude Testament. Als je die leest, dan komt die Messias. En dan begint het vrederijk. Dan begint gerechtigheid. Maar is het gekomen? Kijk, en het is even heel belangrijk om dat je dit echt goed ziet. Want we gaan straks naar een gelijkenis. Het is niet gekomen. En als je het boek Lucas leest, dan lezen we over Simeon. En de staat van hem in Lucas 2, dacht ik. Of nog 1 misschien, dat weet ik niet eens. Hij verwachtte het koninkrijk Gods. En Anna, de profetes, verwachtte samen met allen die bij haar waren, het koninkrijk van God. Jozef van Arimathea was een zeer rijk man en hij verwachtte het koninkrijk Gods. Dat was de verwachting. En dat is logisch, want in het Oude Testament staat dat ook. En ik laat het goed doordringen nu. Dat zijn dus de geopenbaarde dingen. Dat staat allemaal gewoon in het Oude Testament. Maar dat vers wat er zo raar tussen stond, de verborgen dingen zijn voor de Heer onze God. We gaan dit keer nog niet zo, maar de volgende keer gaan we zien. Die verborgen dingen, dat zijn dingen die verborgen waren, maar die nu in onze tijd geopenbaard zijn. Om het beeld nog iets duidelijker te maken, gaan we even naar Matthäus 3. Vers 1, begin ik. En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judea, En zeggende, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want dat was de verwachting, dat het koninkrijk zeer nabij was. Dat is ook logisch vanuit het Oude Testament. En dan vers 11. Ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. Die zal u met heilige geest en met vuur dopen. En vers 12 goed onthouden. Wiens wan is in zijn hand, wiens wan in zijn hand is, en hij zal zijn dorstvloer doorzuiveren en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen, en hij zal het kaf met onuitblusselijk vuur verwachten. Verbranden. Wat zei ik? Of verwachten. Oh, ik kan nagaan. Dus even na te denken van, moet ik erbij zeggen? Moet altijd goed opletten, inderdaad. Maar hier, het koninkrijk der hemelen is nabij. Dat was ook de verwachting vanuit het Oude Testament. En hij zal het tarwe in de schuur brengen. En als je bijvoorbeeld Psalm 37 leest, maar eens thuis. Daar staat, de zachtmoedigen zullen de aarde beërven. En dat in de bergreden, Matthäus 5 vers 5, haalt hier eens dat aan. Hè, dat die zachtmoedigen de aarde zullen beërven. Dat zijn geopenbaarde dingen. Hier was de Messias, het koninkrijk zou beginnen. Hij zou de goddelozen verdoen uit deze wereld. Hij zou eeuwige gerechtigheid aanbrengen. En Lucas 1, wat ik net las, lees maar eens door. En hij zou Israël verlossen van de vijand, de Romeinen, en eeuwige gerechtigheid aanbrengen. Dat was de verwachting. Maar wat was het een teleurstelling, hè, voor het Joodse volk, voor de discipelen. Ze begrepen er ook heel weinig van. En ik heb dit nu, dit beeld wou ik heel duidelijk neerzetten, want nu gaan we naar Matthäus 13. En er zijn natuurlijk gelijkenissen die heel bekend zijn. Ik ga er ook vanuit dat bijna iedereen hier ze kent. Maar het gaat mij erom dat je ziet van wat was de verwachting en waarom worden die gelijkenissen verteld. Het begint in vers 1. En te dien dagen Jezus uit het huis gegaan zijnde, zat bij de zee. Nou, als ik het nu doe voor mensen die nieuw zijn, vergeet het gewoon. Maar hij ging van een reis, en in de Bijbel is het huis van Israël, dat kennen we. En de zee, vanuit Jesaja, het bruisen der zee, de volkeren, vanuit de Openbaring 17... En die vrouw die op vele wateren, en die wateren zijn volken, talen en natieën. Dus het begint hier eigenlijk al, dat hij weggaat bij het huis, bij Israël, en gaat naar de zee, naar de volkeren. Dat is typologie. En hoe werkt typologie? Als ik dit nu vertel, zo los dit vers, dan zullen er velen zijn, dit vind ik heel ver gezocht. Maar als we straks het hele verhaal gehad hebben, dan valt het op zijn plek. Dan zie je dat dit ook weer precies op dezelfde plek staat. Dus Deuteronomium 29 vers 29. De verborgen dingen. Gaat over, natuurlijk over onze tijd. Hè? Dat God zijn aangezicht voor de wereld verbergt. Dat het koninkrijk nu verborgen is. Staat precies op de goede plek. Dit is ook typologie. Maar staat op precies de goede plek. Want nu komen de gelijkenissen. En die gelijkenissen. Die gaan erover. Dat God weggaat naar Israël. En gaat naar de volkeren. Denk aan de wijngaardeniers. Het koninkrijk Gods wordt van jullie weggenomen. En het wordt gegeven aan een ander volk. En dan is het zo'n vers in één keer heel mooi. En tot hem vergaderden. Nou, even kijken. Die gelijkenis van de zaai. Die kent iedereen. Die volgers die komen. Die nemen dat zaad weg. Ik ga door naar vers 10. En de discipelen tot hem komende zeiden tot hem: waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? En hij antwoordde, zeide tot hen: omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven. Nou, gelijkenissen. Het mooie is, ik heb ooit deze Bijbelstudie bij beginnende mensen gegeven. En die mevrouw die had net Bijbelstudie in de kerk van de dominee. En die deed precies tegelijk met mij Matthäus 13. En het was allemaal. Ze heeft enorm gehuild. Want het was voor haar enorm verwarrend. omdat ik die gelijkenissen, maar dan ook exact precies andersom uitleg dan ze domein. En dit vers, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven. Als jullie het woord verkondigen, jullie zullen ook ongetwijfeld zien wat hier staat. Meemaken wat hier staat. Dat het verbergt iets. Er wordt altijd gezegd, een gelijkenis maakt iets makkelijker. Dat is altijd zo leuk. Als je een gelijkenis, dan vraag je altijd een gelijkenis. En dan zeggen mensen allemaal, een gelijkenis maakt iets makkelijker. Maar dan vraag je vervolgens, waarom staat er dan een verklaring bij? Die verklaring is toch duidelijker dan de gelijkenis zelf. En leg mij dan eens de gelijkenissen uit waar geen verklaring bij staat. He, die vrouw met zuurdeesem. Nou, dan wordt het stil. En dan gaan mensen wel zien dat ze zomaar iets hebben aangenomen. Wat absoluut natuurlijk niet waar is. Een gelijkenis verbergt iets. Nou, en gelijkenis vertelt iets over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Dus in Deuteronomium was het nog, de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen. Maar nu gaat de Heer Jezus dingen duidelijk maken, verborgen dingen over het koninkrijk. Dat koninkrijk zou hier op aarde komen, maar de Heer Jezus gaat nu duidelijk maken dat er iets anders gaat gebeuren. Dingen die verborgen waren in het Oude Testament. Dus de discipelen mogen het, die gaan het zien. En dan staat er gewoon, ik lees een paar teksten uit het Oude Testament. Psalm 25 vers 14. De verborgenheid des Heren is voor diegenen die hem vrezen en zijn verbond om hun die bekend te maken. Spreuken 3 vers 32. Want de afwijker is de Heren een gruwel, maar zijn verborgenheid is met de oprechte. Amos 3 vers 7. Gewisselijk, de Heere zal geen ding doen, tenzij hij zijn verborgenheid aan zijn knechten, de profeten, geopenbaard hebben. Nou, hier in gelijkenissen, daar gaan we de komende tijd nog iets meer over vertellen, gaat de Heer al duidelijk maken, het koninkrijk gaat niet komen, er gaat iets anders gebeuren. En hij zegt ook tegen de discipelen, ik heb het jullie voorzegd. En de discipelen begrepen alles aan niet, dat begrepen ze pas na de opstanding. Maar waarom is het zo belangrijk dat de Heer van tevoren al aankondigt dat het anders zal gaan lopen? Als wij deze gelijkenis allemaal niet hadden gehad, en we kennen het Oude Testament, dan zou het koninkrijk hier komen. Maar het is niet gekomen. Het is nu naar de heidenen. Dan zouden we kunnen gaan denken, nou, God had een plan, maar door Israël is heel dat plan in de war geschopt en God is nu iets totaal anders gaan doen. Waarom wordt alles voorzegd, zodat wij altijd weten dat we 100% kunnen vertrouwen op onze schepper? Ook in tijden waar we, rumoerige tijden waarin we nu leven, wij weten, het loopt niet mis. Het past allemaal precies in Gods plan. En daarom is het zo belangrijk dat ons alles van tevoren wordt verkondigd. Dan ga ik naar vers 12. Want wie heeft die, die zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben, maar wie niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij heeft. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken. En als je dan dat leest in het Oude Testament, dan lijkt het net of God ervoor zorgt dat mensen het niet zien. Toch? Dit vers. Mensen die in uitverkiezing geloven, die halen ook vaak dit vers aan. En zeggen van, ja, maar God geeft toch geloof en God verhaalt toch. Maar let goed op het volgende vers. Waarom liet God het niet zien? Vers 15, want, dus een voegwoord, dus loopt door op de voorgaande zin. Want het hart deze volks is dik geworden en ze hebben met de oren zwaarlijk gehoord en hun ogen hebben zij toegedaan, omdat zij niet de enige tijd met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart verstaan en zich bekeren en ik hen genezen. Dus 14 kun je dat denken, God doet dat. Maar vers 15 maakt duidelijk, waarom doet God dat? Waarom laat God die mensen dat niet zien? Omdat ze een hart hebben wat dik is geworden en oren die zwaarlijk horen. Vers 16, doch uw ogen zijn zalig omdat zij zien en uw oren omdat zij horen. Want voorwaar zeg ik u dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien dingen die gij ziet en hebben ze niet gezien en te horen de dingen die gij hoort en hebben ze niet gehoord. Nou, hier zie je dus ook, de geopenbaarde dingen zijn voor onze en onze kinderen, maar dat er dus dingen in het Oude Testament zijn die verborgen zijn. Nou, lees 1 Petrus 1 vers 9 hier maar eens bij, dan zal dat ongetwijfeld duidelijker zijn. Ik moet toch weer een stuk overslaan. Daar komt de gelijkenis van de zaaier, de uitleg ervan. En dan wil ik nu naar het onkruid. Die begint in 24. Ja. Ja. 24. Nou, deze gelijkenis kent iedereen. Gelijkenis van het onkruid. En de tarwe. En het lijkt heel simpel. Maar wat wilde hier nou hier duidelijk maken? Vers 24. Een andere gelijkenis heeft hij een voorgesteld, zeggende, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens die goed zaad zaaide in zijn akker. En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid midden in de tarwe en ging weg. Nou, jullie weten, denk ik wel, hè, tarwe, het onkruid, dat is dolik, dat is zizajon of zoiets. Dat is wilde tarwe, dat lijkt precies, je ziet het verschil nauwelijks, maar je ziet het verschil pas in de tijd van de oogst. Dus het lijkt heel erg op elkaar. Het is wel belangrijk dat je niet denkt van, je hebt tarwe en je hebt onkruid. Het onderscheid is heel duidelijk te zien. Nee, het onderscheid is nauwelijks te zien. 26. Toen het nu tot kruid opgeschoten was en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid. En de dienstknechten van de Heer des Huizes gingen en zeiden tot hem, Heere, heb gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit onkruid? En hij zeide dan tot hem, een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem, wilt gij dan dat wij eengaan en datzelfde vergaderen? Is dit een rare vraag? Dus je hebt onkruid, je hebt tarwe, vanuit het Oude Testament gezien, de geopenbaarde dingen. Wat had eigenlijk de Heer nu moeten zeggen? Wat zou je verwachten? Dus je hebt onkruid, goddelozen, je hebt tarwe, gelovigen. Wat zou eigenlijk het antwoord moeten zijn?
Wachten tot alles opgemaakt.
Ja, maar dat zei hij. Maar eigenlijk had hij moeten zeggen, ja, is goed, ga heen, ga, hè? Het is nu de tijd des hoogstes. Nee, wacht, ik ga even door. Dat komt nog. Want net lazen we Matthäus 3. Daar stond, het koninkrijk is nabij, verzamel de tarwe in de schuur. Heeft iedereen dat? Dat zou moeten gebeuren. Hier vragen die engelen ook, zullen we het gaan verzamelen? Eigenlijk had hier de Heer moeten zeggen, ja, het koninkrijk gaat beginnen, als de ergernissen uit het koninkrijk. Wat is nu de verborgenheid hierin? Dat de oogst niet komt. Dat maakt hier, het lijkt heel simpel wat hier staat, maar de meeste missen wat hier je duidelijk gaat maken. Hij zegt, laat alles maar opgroeien. En kijk in onze tijd. Tot in onze tijd gebeurt dat. Mensen kunnen roepen wat ze willen, kunnen vloeken wat ze willen. Er gebeurt niets. Er wordt niet ingegrepen. Laat maar opgroeien tot de tijd des oogst. Kijk, wat het antwoord komt dan. Maar hij zeide, nee, omdat gij het onkruid vergaderde, ook mogelijk met hetzelfde de tarwe niet uittrekt. Laat ze beide tezamen opwassen tot de oogst. En in de tijd des oogstes zal ik tot de maaiers zeggen, vergader eerst dat onkruid en bind het in busselen om hetzelfde te verbranden, maar breng de tarwe samen in mijn schuur. Dus, hier maakt al langzaam duidelijk, de oogst, het koninkrijk gaat niet beginnen. Het gaat langer duren. Nou, dan krijgen we het mosterdzaadje, krijgen we dan. De mosterdzaadje. Het zuurdezem. Omdat ik niet echt gelijkenissen ga doen. We hebben het onkruid, is negatief. Dan krijg je het mosterdzaadje. Die vogels, waar is dat een beeld van? De vogelen des hemels, van dat mosterdzaadje. Van? Precies, want er stond in die gelijkenis daarvoor. Dan krijg je die vrouw die zuurdezem met zuurdezem. Wat betekent die? Ja? Zuurdezem. Een vrouw doet in 3 maten meel zuurdezem. En zuurdezem, Matthäus 16, wacht u voor de zuurdezem, de Farizeeërs en de Sadduceeërs. Die discipelen begrijpen het niet, maar een paar versen later begrijpen ze dat het gaat over de leer, over een valse leer dus. En 1 Korinthe 5 leest er maar eens bij. Ons paaslam is voor ons geslacht en we moeten wegdoen het oude zuurdezem der kwaadheid. De zuurdezem is negatief. Dus die vogels zijn negatief, het zuurdezem is negatief. Maar hoe wordt nu vaak deze gelijkenis uitgelegd? En dan zie je, dat is het mooie van de Bijbel. De Heer begint ermee. Jullie mogen het zien, maar die buiten zijn, voor die is het verborgen. In Korinthe staat het nog veel sterker. Waar is de schriftgeleerde, de verstandige van deze wereld? Nou, de schriftgeleerden van deze wereld leggen allemaal deze gelijkenis uit van dat mosterdzaadje. Het koninkrijk begint heel klein, maar het wordt een gigantisch groot koninkrijk. Dat zuurdezem, precies zo. Het koninkrijk zal enorm groeien, zoals een klein beetje zuurdezem in deeg, dat hele deeg doorzuurt, zo zal het koninkrijk hier in heel deze wereld komen. Die hebben jullie allemaal wel eens gehoord, toch? Zo wordt er uitgelegd. En dan zie je ook mooi, dat wat hier zegt klopt, hè? Dat het blijft verborgen. Die mensen zien dat niet. Nu heb ik deze Bijbelstudie wel eens gegeven aan mensen die dan, die mevrouw van net, en die heeft dan net van de dominee gehoord, dat zuurdezem en dat mosterdzaadje gaat over het koninkrijk waarover heel de wereld komt. En dan ga je dat uitleggen, ga je naar Matthäus 16 toe, naar de Farizeeërs, de Sadduceeërs, de Herodianen, die 3 leren laat je dan zien. Die vogels ga je naartoe, je gaat naar Daniel 4, hè, met Nebukadnezar, met die boom waar de vogels in kwamen. Je gaat naar de schenker en de bakker, hè, bij de bakker hè, kwamen de vogels bij dat brood. Maar dan nog ziet ze het niet. Want zuurdezem, kan dat dan niet, is dat altijd dan negatief in de Bijbel? Nou, wat het mooie is met gelijkenissen, sommige gelijkenissen zijn best moeilijk. En als je voor de eerste keer een totaal ander iets hoort dan wat je geleerd hebt, kan dat moeilijk zijn. Maar een gelijkenis, daarmee kondigt de Heer aan wat er gaat gebeuren, toch? Nou, als je mensen hebt die dit niet zien, dan ga je gewoon even in de Bijbel iets verder, wat er gebeurd is. En die teksten, ik kom hier ooit, die teksten, ik ga er een paar lezen. Jullie hoeven ze niet op te zoeken. Ik lees 2 Timotheus 3 vers 1. Weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldgierig, laatdunkig, hovaardig, lasteraars, enzovoorts. En dan vers 5. Hebben de gedaante van godzaligheid, maar die de kracht dezelfde verloochend hebben, hebben ook een afkeer van deze. 2 Timotheus 4 vers 3. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar kittelachtig zijnde van gehoor zullen zij zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerte. 1 Timotheus 4 vers 1. Doch de geest zegt nadrukkelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten en leringen der duivelen. Daar heb je de volgers, hè? De verleidende geesten, leringen der duivelen. 2 Petrus 3. Dit eerst wetende dat in het laatste dagen spotters zullen komen die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen. Judas, maar 1 vers 17. Maar geliefden, gedenk gij de woorden die voorzegd zijn van de apostelen en van onze Heer Jezus Christus, dat zij u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn die naar een goddeloze begeerlijkheden wandelen zullen. En natuurlijk Openbaringen 3. Gij hebt kleine kracht, gij hebt mijn woord bewaard. En dan zie je dat de verklaring dat het koninkrijk klein begint, dat het positief is en over heel de wereld zou komen in onze tijd, dan zie je, het is niet waar. En je hoeft geen enorme discussie over dat zuurdeesem. Je kunt gewoon vanuit de Bijbel zien hoe het verloop is. En dat verloop is zeer negatief. En jullie zijn dus vanmorgen ook allemaal gewaarschuwd voor valse leerstellingen. Ik lees nu heel veel uit de Bijbel en dat is best wel een beetje saai en taai. Maar het is zo belangrijk. Kijk, als je jonge sprekers hebt en we gaan teksten aanhalen. Jullie doen ook Bijbelstudie, neem ik aan. Dat is heel belangrijk. Maar als ik een aantal teksten en daar een uitleg bij geef. Echt, ik kan een uitleg geven die lijkt te kloppen. Het is zo belangrijk dat je de Bijbel leert te verstaan. Dat je het grote verband ziet waarin alles staat. En dat je zelf de Bijbel leest en steeds beter leert kennen. Want de Bijbel maakt duidelijk dat er heel veel valse leer in de kerk zal komen. Nou, die oogst. Ik ga de volgende keer toch ook door. Dus de Heer Jezus, die maakt dus de oogst. Hij maakt duidelijk, die oogst gaat nu niet komen. Laat alles maar opgroeien. En we leven nu in de verborgenheid. En het boek Openbaring, het woord zegt het al. Daar wordt het koninkrijk geopenbaard. Dus al die gelijkenissen gaan erover. Hoe gaat het nu verder met dat verborgen koninkrijk? Maar in het boek Openbaring, daar komt alsnog het koninkrijk. En dan lezen we even Openbaring 14. En ik zag en ziet een witte wolk en op de wolk was één gezeten, de zoon des mensen gelijk hebbende, op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. En een ander engel kwam uit de tempel roepende met grote stem tot hem die op de wolk zat, zend uw sikkel en maai, want de hure om te maaien is voor u gekomen, omdat de oogst der aarde rijp is geworden. En die op de wolk zat, zond zijn sikkel op de aarde en de aarde werd gemaaid. Kijk, en wat belangrijk is dat je dat gaat leren. Ik heb eerst dat beeld duidelijk proberen te maken. De openbare dingen zijn voor ons en onze kinderen. Het openbare was, de oogst gaat komen, het koninkrijk gaat komen in de dagen van de Jezus. Bekeer u, want het koninkrijk der hemel is nabij. En die gelijkenissen, die maken verborgen dingen van het koninkrijk bekend. Het koninkrijk zal wel komen, maar die gelijkenissen, en Lucas 19 is natuurlijk de allermakkelijkste. Hè, ze zijn nabij Jeruzalem en ze meenden dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. Dat was logisch. Dat was de verwachting. Maar dan gaat hij hier zeggen dat er een mens is die van een verre. Hoe staat u? Een mens van een. Een mens kwam uit een verre land om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen. En dan weder te keren. Hij maakt duidelijk, ik ben hier wel, maar ik ga weer weg. En dan krijg je die 10 ponden, onze tijd. En dan krijg je, en als hij weder kwam. Nou, en als hij weder kwam, dit, dat is hier het boek Openbaring. Dan wordt de oogst binnengehaald. Want ik hoop dat vers 15, dat u ziet, dat dat doorgaat, die gelijkenis van Matthäus 13, die zei ook, dat in de voleinding der eeuw, dat dan de oogst plaats zal vinden. Nou, dat is hier in het boek Openbaring. En dan begint het koninkrijk vers. Even kijken. Nee, dat doe ik niet. Nou, en wat dan ook mooi is in het boek Openbaring, De Heer zei toch van laat die oogst opgroeien, zodat straks heel duidelijk is wie wat is, wie tarwe is, wie onkruid. Het boek Openbaring hebben toch het teken van het beest. Nou, straks is heel duidelijk wie een kind van God is en wie niet. Als ik hier, ik ken jullie niet, maar ik kan dat van niemand zeggen met 100% zekerheid. Ja, nee, ze, de mensen die ik goed ken wel natuurlijk. Maar ik bedoel, het is niet te zien naar jullie. Maar straks in het boek Openbaring is toch heel duidelijk het onderscheid te zien. Tussen koren en tarwe. Tussen tarwe en onkruid. Want dan wordt het evangelie van het beest ook verkondigd. En mensen worden verzegeld aan hun voorhoofd. Nou, ik ga de volgende keer erop door. Want dan gaan we niet nu er precies om die gelijkenis allemaal precies uit te leggen. Maar het gaat erom dat jullie dat beeld nu duidelijk is. En dan kan ik de volgende keer erop doorgaan. Want als jullie doorlezen, dan waar de onkruid, het mosterdzaadje en het zuurdeeg, dat is negatief. Dan krijg je een uitleg. En dan krijgen we de schat, de parel. En dan krijgen we het sleepnet door de zee. Nou, dat sleepnet is heel makkelijk. Want dat sleepnet, hè, dat wordt binnengehaald en alle ergernissen worden eruit gehaald. En er staat ook bij, hè, dat het in de volleinding der eeuw ook is. Nou, dat is denk ik niet zo moeilijk. Maar voordat dat sleepnet binnengehaald wordt, wordt er ook nog gesproken over een schat die in de akker verborgen ligt. En het is heel makkelijk, want sommige dingen zijn heel makkelijk, laat ik het goed zeggen. Die akker is makkelijk, want er stond iets daarvoor. Die akker is de wereld, dus die hebben we al. Die schat, en dat is ook weer zo leuk, ja, het is diep triest, maar deze gelijkenis wordt ook uitgelegd. Die schat, dat is de Jezus en die vind je. Maar er wordt niet nagedacht, want het is toch niet zo dat je de Jezus vindt. Die schat vind je en dan verberg je hem weer. Dat kan. Dus dan zie je al, dat kan niet. En dan begin ik even met die parel. Die parel lag in de zee. Ik begon Matthäus 13 vers 1 met: hij ging van de reis naar de zee. Zee is volkeren. Dus zee is volkeren. Daar ligt een parel in. En die parel, een parel wordt gevormd door enorm lijden. En ons wordt geleerd, hè, als jullie lijden overkomt, denk niet dat je iets vreemds overkomt, want jullie is nu een loopbaan van lijden voorgesteld. God maakt nu die parel, die gemeente, en die komt tot stand door lijden wat wij meemaken. Ik zou hier niet staan als God geen lijden in mijn leven had gebracht. Dan zou ik hier echt niet staan. Als ik verkeerd ga, dan zorgt God wel dat er iets met mij gebeurt, zodat ik weer verlang naar hem. Dat lijden, dat tuchtigt ons en dat doet ons opgroeien in geloof. Dus die parel, dat zijn wij als gemeente. Die schat, en dat is ook weer zoiets, wil je zo'n gelijkenis begrijpen, dan als je hem de eerste keer leest, snap je hem absoluut niet. Maar lees je door, dan krijg je Israël krijg je, de volkeren krijg je, en straks het einde, het koninkrijk hier op aarde. Nou, wij, de volkeren, die heb ik al, de parel. Nou, wie zal die schat dan toch zijn? Dan denk je eigenlijk al, nou, dat kon Israël wel eens zijn. Maar de Bijbel geeft daar nog meer informatie over. Namelijk in de roeping van Israël uit Egypte. Dan staat er, jullie zijn mij tot eigendom. En daar, het eigendom staat volgens mij in de Engelse vertaling ook. Maar in de grondtekst zeker. Daar staat, schat staat daar. Dus Israël is de schat van God. Als je dat nog niet helemaal snapt, denk dan aan al die woorden die God tegen Israël gezegd heeft. In Jesaja 40 tot en met het eind, er staat toch steeds: ik heb jullie lief. Ik heb jullie lief. Jacob, ik heb je lief. Die schat is natuurlijk Israël. En in Ezekiel 16 bijvoorbeeld, dat Israël die lag in bloed, gebrek, en God heeft haar bekleed en gij werd de mijne. Die schat, dat is Israël dus. En Israël werd dus gevonden door God. Maar er staat iets merkwaardigs ook weer verborgen. En dan kun je aan het Oude Testament denken. Maar je kunt ook, en die schat werd gevonden, Israël, in die wereld. En die man die koopt, die mens koopt heel de wereld. Koopt hij voor die schat. Maar hij verbergt die schat weer. Dus de roeping van Israël uit alle volkeren, dat is het vinden van de schat. Maar wat heeft God gedaan met die schat? Die schat is weer verborgen in de wereld, toch? Israël is toch weer verstrooid onder de volkeren? En ik vind het nog mooier met Efraïm. Die schat die verborgen in de wereld ligt. Ik kan jullie vertellen, er ligt een enorme schat in de wereld verborgen. Maar goed, wie dat onderwerp kent, die snapt nu precies wat ik bedoel. Ik eindig. Trouw hemelse Vader, wat zijn we u geweldig dankbaar, heren. Dat u alles hebt voorzegd, heren. Ook de verborgen dingen, heren. In het Nieuwe Testament worden de dingen die alle eeuwen verborgen waren, geopenbaard aan ons, uw kinderen, heren. Heren, geweldig om te zien dat alles precies zo is uitgekomen zoals u hebt voorzegd, heren. En deze wereld, heren, deze rumoerige tijden, dat lijkt, ja, de meeste mensen denken dat ook, dat het op een catastrofe uitloopt, heren. Maar wij als kinderen van God weten dat u alles in handen hebt. Heeft. Uw volk is terug in het land. Aardbevingen en alles, noem maar op. Het wordt allemaal steeds erger. Het is allemaal tekenen dat uw komst nabij is, heren. Dat we daarna mogen uitzien, naar die geweldige toekomst, heren. Want, ja, we kunnen misschien dan genieten in deze wereld, maar als je echt over deze wereld nadenkt, hier is geen leven. Dit is niet het echte leven, heren. Dat we mogen blijven uitzien naar dat geweldige, echte leven, heren. Naar die geweldige toekomst die u voor ons hebt weggelegd. Dank u wel, heren. Amen.
Broeder, je beloofde in het begin dat het saai zou worden, maar dat is het geen moment geweest. Dus een mooie, duidelijke Bijbelstudie. Dankjewel. Ik wil graag zingen lied 61 van het NBC. Er is voor mij geen reden om in zijn dienst te staan. Zullen we dan met elkaar zingen lied 61 van het NBC? Tijdens dat lied is er de collecte. Er is geen reden om niet in zijn dienst te staan. Al voelen we ons soms onze zwakte en kleeft de zonde ons soms nog aan. Maar wij mogen weten dat hij het is die ons reinigt. En dat we dus rein voor hem staan en in zijn dienst ook kunnen staan. En dat zeg ik omdat hier een aantal folders hier op de katheder gelegd zijn, hoe dat ding ook heet maar. En de een is van de donderdagmiddag. Dan hebben wij een jeugdmiddag in de tent. Hier die staat bij Teun van der Lee op het erf. En dus iedereen van harte welkom. Avak die zal er spreken. Neem je vrienden mee, zou ik zeggen. De hele week staat die tent er natuurlijk. En elke avond, vanaf vanavond tot vrijdagavond, is er wat te doen. Zijn er goede sprekers? Is er mooie muziek? Dus alle reden om daar naartoe te gaan. En misschien iemand mee te nemen. Donderdagavond. Dat wordt de mooiste avond. Dat zeg ik met een knipoog hoor. Want dat doe ik de inleiding. Maar daar gaat het niet om. Dan hebben we dus Johnny en de Jeswits. Dat is, dan gaat de tent al afgebroken worden. Maar dat is ook heel mooi. Dus ik wil je van harte uitnodigen. En... Maar de hele week is dus mooie muziek. Goede sprekers. Tot donderdagavond. Maar goed. Woensdagmiddag. Kindermiddag. Wat hadden we nog meer? Koffieochtend natuurlijk voor de vrouwen. Dinsdagochtend om 10 uur. Neem een foldertje mee zou ik zeggen. En doe er uw voordeel mee. En volgende week zondag, dat zou ik bijna vergeten, dan is Bert Rietberg hier. En 8 juni is er een jeugdweekend. En wil je daarmee mee, dan kun je je nog opgeven. Tot hoe oud is dat?
18
plus. Wil je daarmee mee, dan kun je je opgeven bij Melanie. Dat was wat ik u wou zeggen. Er is voor u geen reden om in zijn dienst te staan. Neem dat mee voor de komende week. Om te spreken zoals 4,99 dan ook zegt. Wijd mijn stem omdat ik anderen van uw goedheid spreken mag. 4,99 van Johannes Weer. Zullen we dat staande zingen? Godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte des tegenwoordigen en des toekomende levens. Dit is een getrouw woord en aller aanneming waardig. Want hiertoe arbeiden wij ook, omdat wij gehoopt hebbende op de levende God, die een behouder is aller mensen, maar allermeest de gelovigen. Amen.